Geliefde gemeente, wij letten op de Heidelbergse Catechismus zondag 6. En daarvan lees ik u voor de vragen en antwoorden 18 en 19. Zondag 6. Vraag 18. Maar wie is deze middelaar die tegelijk waarachtig God en een waarachtig en rechtvaardig mens is? Het antwoord luidt: onze Heer Jezus Christus, die ons van God tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en tot een volkomen verlossing geschonken is. Vraag 19. Waaruit weet gij dat? Het antwoord luidt: uit het heilige evangelie, het welk God zelf eerstelijk in het paradijs heeft geopenbaard. En daarna door de heilige patriarchen en profeten laten verkondigen. En door de offeranden en andere ceremonieën van de wet laten voorbeelden. En ten laatste door zijn enig geboren zoon vervuld. Tot zover. Van des mensen verlossing, wij letten op het heilige evangelie, de boodschap van Gods reddend handelen in Christus Jezus. Heilige evangelie, de boodschap van Gods reddend handelen in Christus Jezus. Als het gaat over de middelaar en over de kenbron waaruit wij deze middelaar mogen leren kennen, het heilige evangelie, dan zal een ieder die in hem gelooft zich verblijden. De maat mag verschillend zijn, het ogenblik mag wel eens verschillend zijn, maar toch blijft het waar wat de apostel Petrus schrijft: u die gelooft, is hij dierbaar, kostbaar, alles waardig. Er is vaak veel kritiek als het gaat over de kerk. De boodschap op zichzelf wordt bestreden, of de verpakking van de boodschap staat onder kritiek. En je kunt ook merken dat de kerk, de predikers, de scholen, zich hebben proberen aan te passen aan het veranderende leefgevoel van de mensen. Want ik weet wel, natuurlijk, kerkmensen kunnen klagen, terecht klagen, maar vaak krijgen zij toch ook waar zij zelf om vragen. Want ook de predikers zijn vaak weer voortgekomen uit diezelfde sfeer en optiek van de gemeente. Waar heeft dat nou in geresulteerd? Nou, als het gaat over de verpakking van de prediking, dan kun je merken dat de predikers proberen actueel te zijn. Daar is op zich niets op tegen. Ik denk dat wij allemaal min of meer aangepast zijn, als je tenminste een preek van 300 jaar geleden leest, in zijn manier van voorstellen, in zijn uitgebreide uitwerking. Dat zouden de mensen niet meer volgen, denk ik. Zouden zeggen: nou. Zoveel punten, zoveel dingen, echt leerredenen. Dus dat wij wat dat betreft kinderen van onze tijd zijn, de een wat meer dan de ander, dat is logisch. Onze kinderen, die hebben alweer wat andere manier van taalgebruik dan wij als ouderen. Vind ik ook niet zo erg. Maar wanneer het aangepaste een soort vorm gaat krijgen die zo gewild is, dan zeg je ook nee. Dan vergeten wij dat dat toch een typerend iets is van de Bijbel. Dat de Bijbel spreekt in eerbied, in een bepaald woordgebruik. Wat zelfs toen de Bijbel geschreven werd, nog niet de gewone spreek- en straattaal was, maar duidelijk de taal die min of meer uitdrukking probeerde te geven en gaf van het gewicht wat er aan hing en hangt. Daarom is het ook niet goed als men altijd maar doorgaat met de Bijbel, het evangelie, bij het volk te brengen. In plaats dat men het volk weer bij de Bijbel probeert te brengen. Je kunt de Bijbel wel zo gaan weergeven, maar is het dan nog de weergave van de Bijbel? Zoals in de mops, een vuilentonnetje of een strip of iets dergelijks schrijft of leest. Van Jan, Piet en Klaas. Ik zeg ja, maar het is wel makkelijker. Ja, maar is dat het doel? Is dat de eigen adem van de schrift of niet? Ik zeg van niet. Ik zeg dat ook in de tijd dat de Bijbel geschreven werd, sprak men op straat en het huisgezin heus wel een beetje anders dan de gewijde taal van de profeten en de profetische boeken. Omdat het bekendmaking geweest is van God. Vandaar dat natuurlijk, je kunt zeggen ja, maar u zegt ook wel eens van, je kunt het zus of zo lezen. Dat is ook zo, dat vind je al bij onze kanttekeningen. Daar staat vaak al bij anderen lezen en dan veroordelen ze dat niet, maar dat geven ze gewoon aan. Kan ter verduidelijking zijn. Maar zodra het evangelie op een vlak getrokken wordt, ook in de woorden en in de weergave, dat zich niet onderscheidt van het gewone spreken van de taal van de krant, dan halen wij toch iets weg wat er oorspronkelijk in zit. De gewijde openbaring van God. Vandaar dat wij terecht bezwaren kunnen hebben tegen een zodanige actualisering van de Bijbelse boodschap ook, dat het profaan wordt en profaan klinkt. Aan de andere kant is er een stroming gekomen die het niet alleen zoekt in de verpakking van de boodschap, maar die het zoeken in de boodschap zelf. Die constateren dat bij hen zelf en bij de mensen waartussen ze leven eigenlijk geen behoefte meer bestaat aan die oude boodschap van het heilige evangelie. En men is zich af gaan vragen, wat kunnen wij nu van die oude boodschap missen? Wat slaat niet meer aan? En kunnen we dat missen? Wat zijn voor de moderne mensen de struikelblokken? Waarom ze zeggen, nou, ik zie er niks meer in. Ik ga niet meer naar de kerk. Nou, daar heeft men ook iets aan gedaan. Bijvoorbeeld de leer van de erfzonde wordt geschrapt. Erfschuld, dat wij allemaal schuldig zijn, dat stuit ons tegen de borst. De gedachte dat ieder mens van de geboorte aan een kind van toren is. Nee. Spreekt ook niet aan. Maar men gaat nog verder. Ook de boodschap van de verzoening spreekt niet meer aan. Wanneer praten mensen nou over verzoening? Over schuld die verzoend moet worden. Hebben wij het wel goed begrepen? Ja, natuurlijk, het is moeilijk, want al die eeuwen voor ons heeft de kerk de verzoening gepredikt. Maar is dat nou echt wel zo? Ten slotte is men daar ook aan begonnen. Men heeft gezegd, nee, er is toch in de Bijbel niet genoeg grond om te stellen dat Jezus Christus een offer is voor de zonde. Hij is wel het slachtoffer van de zonde geworden. Want de mensen hebben hem gedood. Maar dat lijden en sterven van Christus, dat is niet verzoenend. Daarom heeft men dat woord verzoening een andere inhoud gegeven. Men heeft gezegd, laten we de verzoening zien, zoals dokter Wiersinga dat doet, als verandering. Verandering. Ander denken. God is niet boos op ons. God is niet toornig. God is liefde. Maar wij vertrouwen God niet. Nou heeft God zijn eigen zoon gezonden om ons te vertellen hoe lief God ons heeft. En weer was er dat wantrouwen dat het niet echt waar zou zijn dat God van ons houdt. En in dat wantrouwen hebben de mensen Jezus Christus gedood. Terwijl hij juist gekomen was om ons te laten zien en ons voor te leven dat het ook anders kan. We kunnen ook anders leven met elkaar en voor God. Op dat terrein zijn de veranderingen heel sterk aanwezig. Dat kun je soms merken als je blaadjes, programma's van de scholen, van wijdingsdiensten enzovoorts, zo even nakijkt of even leest, dan, ja, er worden wel aardige dingen gezegd over het kind. Met op de achtergrond al die hongerende kinderen in deze wereld. De vrede. Met op de achtergrond al die afschuwelijke oorlogen die er zijn op de wereld. Maar je moet eens goed opletten. dat aspect van de verzoening is eruit. Of bijna eruit. Het speelt zich allemaal af op menselijk vlak. Het is net een soort opkikkertje, een herinnering aan het betere ik. Het moet toch anders, jongens. Zo kan het toch niet. We kunnen toch maar niet doorgaan met zus en zo. Laten we toch weer eens verdedigd zijn rond dat kleine kind daar in de kribbe. Dat kind dat zo mild en goed door het leven ging. Laat het ons nog eens inspireren om in zijn navolging als vredestichters door het leven te gaan. Echt, kijk het maar na. Dat is voor velen eigenlijk de inhoud van het christelijk geloof. Jezus Christus, een inspirerend voorbeeld hoe wij als waardige menselijke mensen door het leven kunnen gaan. Is het wonder dat dan die oude boodschap, die toch altijd weer op hetzelfde neerkomt, hoe ook verwoord, dat die boodschap niet aanspreekt? Ze halen schouders op. Wat is dat nou allemaal? Wie is die middelaar? Waarachtig God en waarachtig wet. Kan mij dat nou schelen wat het is? Waarachtig God en waarachtig mens. Zijn wij dan God ook? Onze Heer Jezus Christus, die ons van God tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en tot een volkomen verlossing geschonken is. Zegt dat mij nou allemaal? En waaruit weet je dat? Ja, uit het heilige evangelie. God zelf, een paradijs. Patriarchen, wat zijn het eigenlijk voor patriarchen? De profeten. Offeranden, ceremonieën. Ten laatste door zijn enig geboren zoon vervuld. Nou weet ik wel. Dit woordgebruik is natuurlijk ook niet direct modern. Maar toch. Ik zou toch willen zeggen. Al zou je het nou met wat duidelijker woorden misschien zeggen. Denk je dan dat de boodschap echt geaccepteerd zou worden? Ik denk het niet. Ik denk het niet. Ik denk dat we dan toch te positief denken van de mensen. Van onszelf. Ik zou nog eens willen benadrukken. Als jullie en ik blij zijn geworden met dit stukje van de catechismus, dan hebben wij dat niet te danken aan onszelf. Omdat wij er meer voor open zouden staan. Maar dan hebben wij dat te danken aan de Heere God zelf. Aan de Heilige Geest. Dan is dit juist de kern van alles waar het om gaat in het christelijk geloof. Dan is dit onze hoop. Ik zou vanmiddag willen zeggen, je kunt keren of draaien zoals je wilt. Je kunt het interessant of niet interessant vinden. Je kunt zeggen, nou, je hebt voor mij, nee hoor, zeg mij niks. Maar onthoud één ding, die de Heer Jezus Christus niet lief heeft, die zij een vervloeking. Onthoud één ding, dat op de achtergrond dat rechtvaardig oordeel God staat. Gij, die niet gewild hebt dat ik koning over u zijn zal, breng ze hier, sla ze aan mijn voeten dood. En een ieder die niet beleidt dat Jezus is de Christus, die is niet uit God. Dat is de antichrist. Waarvan er al velen, zegt Johannes, in de wereld gekomen is, en waaruit wij weten dat het de laatste uren is. De laatste uren brengt dus ook mee dat antichristelijke in de kerk en in de wereld, maar zeker ook in de kerk. Dit woord, dit evangelie, dat dringt aan op een antwoord. Wat dunkt u van de Christus? Wie is hij? Dat heilige evangelie laat niet los. Dat heilige evangelie neemt geen genoegen met die waanzinnige onzin van Multatuli. Wie zijt gij, o God? Zijt gij Mohammed of zijt gij Boeddha? Hij heeft misschien gedacht om zich op zo'n manier van God af te kunnen maken en God een trap te geven. Maar het was dan ook maar een gedachte. Een hele goedkope gedachte. Waar totaal geen achtergrond en geen bodem in zit. Zat er een achtergrond in? Zijn geërgerd zijn aan het heilige evangelie dat hij verwierp. Het evangelie neemt daar geen genoegen mee. Als iemand zegt, ach, er zijn zoveel gelovigen. De een zegt dit en de ander zegt dat. Het evangelie zegt, onderzoek de schriften. Die zijn het die van mij getuigen. Onderzoek het. Typisch dat de mensen, dat merk je trouwens aan Mulk natuurlijk ook heel goed, dat die mensen die zo afwijzend of zo neutraal humanistisch reageren, dat die mensen vaak zo slecht zijn in de Bijbel. Dat ze ergens over praten waar ze ook nooit iets van hebben geleerd of onderzocht. Niet dat dat het doet hoor, op zichzelf, dat weet ik wel. Dat doet het ook niet. Maar ik vind het zo vreselijk makkelijk, zo goedkoop. Duizenden jonge mensen hebben afgerekend met het woord van God, met de boodschap van het evangelie onder het motto, oh, je hebt zoveel geloven. Maar als je dan iets vraagt, dan weten ze het niet. Ze weten niets van de achtergronden van de Bijbel. Maar ze zijn ook niet gedoken in de geschiedenis van de Koran. Of van Boeddha. Of Confucius, of wie dan ook. Niet dat dat moet. Maar je moet net doen alsof je een geïnteresseerde en gefundeerde neezegger bent. Zo moet je niet doen. Dan moet je eerst onderzoeken. Dan moet je zeggen, daarom zeg ik dat. Maar dat moet je niet meepraten met de grote massa van mensen die er totaal niks van weten en de schouder over ophalen en dan zeggen, och, ieder zegt het maar op zijn eigen maniertje en zouden dan al die mensen fout zijn en zo dit, dat is toch geen argumenteren. Dan moet je eerst voorlopig eens een poosje niet zeggen, een paar jaar. Dit heilige evangelie blijft dat garandeert God blijft overeind staan, wat er ook valt. En hoe de gedachten van mensen ook veranderen. En hoe men dat heilige evangelie ook aanpast aan het moderne denken van de mensen. Het blijft staan. En daarom zou ik juist in deze tijd, als kenmerk van Gods genade, dit willen noemen. Zijn wij aan dat heilige evangelie verbonden? Is dat onze ademtocht? Zijn wij op de weg dat wij hoe langer hoe meer als onze enige hoop daarop gericht worden? Wij leven in een nihilistisch tijdperk. Dat denken waar geen plaats is voor God. Geen plaats is voor de verzoening. Waarbij het oude, godloze, heidense denken de macht overneemt. De plaats overneemt. We zullen er allemaal wel mee te maken hebben, denk ik. Al zeggen we het niet ronduit. Met die innerlijke aanvechting en bestrijding zou het wel waar zijn. Dat is heel erg. Ik sta het nou niet tegenover de gemeente. Ook niet tegenover de jonge mensen, de kinderen van deze tijd. Integendeel. Ik wil liever erbij, ernaast staan. Maar dan wel als getuige van het heilige evangelie. Als dat wonderlijke geloof, dat desniettegenstaande nochtans hij verwachtte mij geloven door de naam, daarbij ook de praktijk van de ervaring, dat die tot jaloersheid mag verwekken. Ik weet dat de blijdschap op aarde getemperd is. Maar er zijn momenten dat je wel kunt springen van blijdschap. In God verheugd. Als je bij alle gebrek, alles wat niet heel is voor God, opeens weer door de boodschap, de oude boodschap van het evangelie, gegrepen wordt. Dat de Vader zijn Zoon in de wereld gezonden heeft tot een verzoening van onze zonden. Wat kan de blijdschap dan groot zijn? Terwijl er geen hoofd in het zand steken bij is, want het kan zijn, tegelijk met de wetenschap dat je sterven gaat, dat je leven naar het einde spoedt. Tegelijk met allerlei dingen die het uitzicht trachten te verduisteren, dat daar bovenuit die blijdschap gaat. Er is voor mij betaald. Er is voor mij verzoening. Mijn weg is zijn weg, Jezus Christus, die zal niet eindigen. over dood en graf heen zal hij ons geleiden. Oh, ik hoop zo dat als het nu gaat in het vervolg ook breedvoerig over wat de kerk beleidt te geloven van de verlossing, dat we er echt bij getrokken worden. Als je helemaal tevreden bent met jezelf, dan heb je het niet nodig. Nou, dan heb je het ook nodig, maar je beseft het niet. Maar hier moet je het nou eens zo proberen te beluisteren. Hier staat een zondaar. Een zondaar. Of een zondares. Een jongen of een meisje die het niet goed heeft gedaan. En die weet en gelooft. Als ik sterf zoals ik geboren ben en zoals ik ben, kan ik niet voor God bestaan. Wie is toch die middelaar? Dan wil je daarvan horen. Dan wordt door de Heilige Geest in het hart van schuldige mensen de verbinding gelegd tussen het Lam en jij. In het Oude Testament moest op die verzoendag en bij die verzoening die priester zijn hand leggen, drukken op het offerdier. Zo is het ook nodig dat wij persoonlijk door een geschonken geloof onze hand mogen leggen op dat ene offer, Jezus Christus, onze middelaar. Maar als je dat dan niet hebt, hoe kom je daar dan aan? Daar zitten we voor in de kerk. Niet omdat wij alles hebben, maar omdat de Heere heeft gezegd, het geloof is door het gehoor. Ik kan niet tegen de Heere zeggen, u moet dit of dat doen. Maar de Heere heeft het beloofd. Als jij zegt, hoe kom ik daar nou aan? Ik voel me helemaal niet schuldig. Of ik voel me niet een zondaar. Of een zondig kind, of een zondige jongen of meisje. Nou ja, ik ben wel niet volmaakt, natuurlijk niet. Maar zoals dat dan in de Bijbel en in de catechisme staat. Ja, wat heb ik dan eigenlijk gedaan? Maar waarom? Wij zitten in de kerk. En ik zou iedereen wel in willen prenten. Blijf daar zitten en komen. Want de Heere komt er ook. Hij is niet overal tegelijk. Hij is wel overal tegelijk. Maar ik bedoel, hij spreekt niet altijd tegen alle mensen tegelijk in de kerk. Soms wel. Soms niet. Die ongelukkige man, die kreupele man bij de schone poort, die zat er al jaren. In die tijd is de Heere Jezus misschien wel 100 keer voorbij gekomen met het apostelen. Er is een kruisiging geweest, er is Pinksterfeest geweest, opstanding, Pinksterfeest, noem maar op. Hij zat er maar steeds. Hij zat er wel. En toen opeens kwamen Petrus en Johannes. Druk praten en dan zien ze feest die man. En Petrus zegt, zie op ons. Hij dacht dat hij wat krijgt. Zilver of goud heb ik niet, maar wat ik heb, dat geef ik u in de naam van Jezus Christus de Nazarener. Sta op. Want hij greep mij de hand. Opeens was het zover. Zo, ja, de Heer is veel groter dan Petrus en Johannes natuurlijk. Maar zo doet de Heer vandaag nog. Soms ben je 10 jaar, soms 15 jaar, soms 2 jaar of 3. En je gaat naar de kerk, je gaat naar de catechisatie. Nou ja, je doet dat gewoon. Uit gehoorzaamheid. Van je vader, je moeder, je grootvader, je grootmoeder. Je hoort om naar de kerk te gaan. Je hoort om naar de catechisatie te gaan. Maar als er nou aan je gevraagd wordt, hoor je nou ook echt? Dan zou ik niet durven zeggen. Ja, soms als er iets ergs gebeurt, dan schrik ik wel even wakker. En dan denk ik, tjonge, wat zijn die mensen gelukkig. Maar, nee, ik hoor meestal niets. En dan op een gegeven ogenblik hoor je wel. Hoe komt dat nou? Dat doet nou de Heer. Dat doet nou het Woord en de Heilige Geest. Je houdt opeens stil bij jou. Jij ziet dat helemaal niet. Je denkt niet, hé, daar komt de Heilige Geest aan. Of, nou is God. Nee. Maar opeens hoor je. Het gaat jou echt aan. Jou persoonlijk. Alles gaat jou aan. Onze schuld. Jouw schuld. Gods genade. De Heer Jezus Christus. Het gaat je aan. En dat is nou, ja, alleen maar even aangestipt. Dat is nou het werk van God. Die in deze tijden, waarin wij leven, nu de ene kerk naar de andere gesloopt wordt, wie nu getrouw bevonden mogen worden in het luisteren naar het woord van God. Dat is geen kleinigheid. Daar mogen wij Gods genade in zien en bemerken dat Hij ons erbij houdt en ons aan Hem verbindt. Daarom, als u nu zegt, hoe kom ik er dan aan? Ik kan dat toch niet maken? Ik kan mezelf toch niet veranderen? Ik kan toch niet een soort schuldenaartje gaan spelen en zeggen, oh, ik voel me zo ongelukkig of dit of dat, en is er iemand die me helpen kan? Nee, dat kun je, dat hoef je ook niet. Dat is Gods eigen werk. Maar, als je zegt, kijk, ik ga niet naar de kerk, dan kan God dat toch ook doen? God kan toch ook gewoon, stel maar voor dat ik vanavond naar de film ging, dan kan ik God daar toch ook binnenkomen? Dat kan wel. Dat kan wel. Maar dat is niet de gewone gang van zaken. Zo gaat het meestal niet. Dat is ook te begrijpen. Zo gaat het wel vaak met mensen die nergens van weten. Of die vroeger wel eens op de zondagschool geweest zijn, maar verder nergens van weten. En die gewoon nooit naar de kerk gaan. En opeens dat er in hun leven iets gebeurt, op het voetbalveld, of weet ik waar, of in de bioscoop, of in de dancing, of zo. Opeens. Maar als je het nou beter weet, en je weet dat de Heer dat gezegd heeft, laat de bijeenkomsten niet na, zoals sommigen de gewoonte hebben. Kijk, dan kan ik nooit zeggen, ja, maar als je er eentje van bent, dan maakt het niet meer uit, hoor, of dat je naar de kerk gaat of niet, want het zal je toch wel gebeuren. Dat kan ik niet zeggen. Want ik moet zeggen, omdat God het zegt. Die de tucht verwerpt, is een dwaas. Die de tucht in zijn leven verwerpt. Die het middel veracht wat God geeft, is op de verkeerde weg. Dan moet ik eigenlijk zeggen, nou, Je lijkt op het ogenblik in ieder geval meer op iemand die niet uitverkoren is dan die wel uitverkoren is. Want zo praten al die mensen die de schoenen eraan afvegen. Die soms niet eens vijandig zijn, maar zeggen, nou ja, och, als jullie dat nou zo, ik denk er anders over. Daarom, ik hoop dat de boodschap, zoals die onder woorden gebracht is in het apostolische, de 12 artikelen, aangaande de verlossing, ook een dermate kracht mag uitoefenen door de Heilige Geest, dat we alle aan die ene middelaar, Jezus Christus, verbonden worden. Want die oude boodschap, dat blijft de enige boodschap voor de kerk. Dat kan niet aan. De mensen proberen het wel, maar dan zeg ik, ja, waarom zouden we dan nog naar de kerk gaan? Als de enige leerde zegt, ja, maar dat is nou voorbij, dan hoeven we ons nou niet zo druk meer over te maken. We geloven nou ook niet meer in de hel, en we geloven ook niet meer in dit, en we geloven, dat kun je de mensen niet meer wijs maken. Denk je dat het is? Dat is het niet. Daarom laten we nog eens luisteren naar dit laatste stukje. We hebben de verleden week al iets van gezegd. Wie is nou die middelaar? Niet een bemiddelaar. Een bemiddelaar die gaat naar twee partijen toe. Rusland, Amerika, bijvoorbeeld. En die probeert te bemiddelen. Ze zijn allebei zo'n beetje even sterk. De een is misschien wat sterker dan de ander. Maar er is een grote spanning, een dreiging van oorlog en er gaat een bemiddelaar. Man van de Verenigde Naties bijvoorbeeld. Die gaat praten met de beide partijen om ze om de tafel te krijgen en om die erge spanning wat te verminderen. Dat noem je een bemiddelaar. Maar, als het nou in de catechismus gaat en in de Bijbel over middelaar, de middelaar Gods en der mensen, dan betekent dat niet zomaar iemand die bemiddelt, die een goed woordje voor God bij ons doet en bij God een goed woordje en bij ons een goed woordje voor God doet. Nee, dan is het echt iemand die in het midden gaat staan. Hoe in het midden? Wel, hier staat God en hier staat de schuldige mens. Die schuldige mens is geen partij. Het schijnt me moeilijk door te willen dringen, ook in de kerk, dat die mens geen partij meer kan zijn. Hij kan het niet meer goed maken. Hij is de schuldige. Hij is de verlorene. Er is wat dat betreft niet meer te kiezen. Die keus is gemaakt. Wij zijn verloren. Kunnen we wel net doen alsof we nog zoveel kwaliteiten over hebben, dat als we ons verstand gebruiken, dan kiezen we natuurlijk voor Jezus. Maar zo is het niet. We kunnen die geestelijke dood van de mens wel bemantelen en versluieren en zeggen, ja, maar we kunnen toch bidden en we kunnen er toch om vragen, we kunnen het toch roepen en we kunnen toch dit en dat. Nou, doe het eens. Nee. Wij zijn eigenlijk in die zin geen partij waarmee onderhandeld moet worden of kan worden. Nou komt Jezus Christus als het geschenk van de Vader. Die komt En die gaat tussen die verloren schepselen en die heilige God instaan. Dat doet hij tot eer van God. Uit eeuwige liefde, uit welbehagen. Het is des Vaders eeuwige welbehagen. God kan niet anders dan op een bepaald moment ons wegdoen. Maar nou heeft God iemand ertussen gezet. Zo ertussen dat alle aandacht van de Vader, het blikveld, is gericht op die man, die middelaar, die daar staat voor hem. Hij is God, maar hij is ook mens. Hij is zo echt mens. Vlees van ons vlees en been van ons gebeente, dat hij in ons geslacht is ingekomen. De mensheid, de menselijke natuur. Dat is Gods wijsheid. Jezus Christus, Gods inzicht, Gods nooit na te rekenen raad des vredes van eeuwigheid tot eeuwigheid. Gods wijze. Dat had niemand ooit kunnen denken, dat de rechter die mij moet veroordelen op gaat treden als redder. En dat hij dat op een zodanige wijze doet, dat hij als het ware zegt, ik ben God. Ik kan mijn rechtvaardigheid en mijn genade, ik kan mijn wezen, mijn wijsheid, ik kan het niet verloochenen. Dat kan niet. Dat wil God niet. Ik kan het met jullie nooit oplossen. Wie moet dat doen? Wie moet nou de brug vormen naar God? Toen zei God, mijn zoon. Wie zal er toch borg worden, plaatsbekleder, met zijn hele hart voor die? En de zoon heeft gezegd, ik, u hebt mij uitverkoren, ik wil, ik kom, ik ga. Zo staat daar in het midden van de tijd. In het midden tussen God en mensenkinderen staat daar het lam. De tweede Adam. God en mens. Eén persoon. Dat is wijsheid. Door ons niet te doorgronden. Dat is ook rechtvaardigheid. Goddelijke rechtvaardigheid. Niet naar mijn begrippen. Nee, naar mijn begrippen kan het eigenlijk niet. Of is het niet eerlijk? Of zou het eigenlijk anders moeten? En de Groninger richting, de vorige eeuw, die hebben ook met een zekere verachting gesproken over die bloedtheologie. Is dat nou de rechtvaardigheid? Moet God dan bloed zien? En toch, in Jezus Christus bewijst God zijn rechtvaardigheid. In Jezus Christus. In hem heeft God zichzelf een lamp ten brande voorzien. Hij heeft het uit zichzelf tevoorschijn gebracht als het ware. En het toch op een wonderbaarlijke manier in ons midden gebracht. Door ons vlees en bloed aan te nemen. En nu staat hij zo voor die rechter. van hemel en aarde. Voor die trouwe, lieve vader in de hemel, zo mag je het ook zeggen. Maar die rechtvaardig is, die zichzelf niet kan verloochenen. En hij zegt tegen de vader, straf mij. Alles wat u van plan was te doen en wat eigenlijk gedaan moet worden, doe dat met mij. Ik zal alles aantrekken wat die mensen hebben. Hun zonde, hun vervloeking, hun eenzaamheid, hun angst, hun verlating. Alles. En ik zal het dieper voelen dan dat die mensen het ooit kunnen voelen. Want die kunnen het geen eens meer voelen dat ze God kwijt zijn. Van zichzelf kunnen ze dat niet. Als het een klein beetje naar hun zin gaat, dan zeggen ze, zo wil ik wel 1000 jaar worden. En als 1000 jaren goed verlopen zijn, dan zeggen ze, geef me er nog maar 1000 bij. Ik kan wel leven zonder God. Hij zegt, doe het met mij. Straf mij. Reken hun de zonde niet toe. Reken ze mij toe. En zo heeft de vader nou die rekening vereffend met zijn eigen heilig kind Jezus. Dat is niet een formuletje. Ik spreek daar misschien een beetje te menselijk over, maar dat komt omdat ik zo ontzettend menselijk ben. Maar ik zou willen zeggen, dat heeft God, de drie enige God, heeft dat niet zomaar gedaan als een achteloos gebaar. Dat is door hem heen gegaan. Denk je dat het de vader niet interesseerde als dat kind van hem bloed zweet in de hof van Gethsemane? En dat dat kind naar hem roept in angst en tranen, help me toch, vader. En toen hij aan het kruis was en de vader zijn zoon verliet, omdat wij niet meer passen bij God, wij moeten verlaten worden. En dat dat kind dan roept, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Denk je dat dat de vader zomaar even hoort? Op te menselijke wijze zou ik willen zeggen, dat heeft de vader alles gekost. Dat is hem door zijn hart heen gegaan. En de vader is maar wat blij geweest toen hij hoorde, 't is volbracht, dat de zon weer mocht gaan schijnen. Dat is nou Gods rechtvaardigheid onder andere. Die middelaar. Die daar staat en kruipt en ligt terwijl ik lag te snurken. Of een potje aan dammen was. Of de krant zat te lezen. Of een gebakje zat te eten, een verjaardag. Zo moet je dat indenken. Zo compleet is dat werk. Maar ook zo radicaal is het afgedaan met ons. Dat er niets meer in aanmerking komt. Helemaal niets. Of jij ernstig bent of niet ernstig. Of jij serieus bent of minder serieus. Komt niet in aanmerking. De vader heeft gekeken, gezocht, niemand. Toen heeft hij gezegd, mijn zoon, u. Maar dan is die zoon van God het met eerbied gesproken alleen. Er kan niks meer gebeuren. Soldaten dobbelen om de kleren. Mensen vloeken als ze boos zijn. Of mensen bidden als Baal priesters. Hoor ons toch, hoor ons toch. Maar God gaat gewoon door. En hij straft zijn eigen kind. Hij wekt hem ook op uit de doden. Gerechtigheid van God is het. Ook hem op te wekken uit de doden. Jezus heeft immers alles gedaan. De middelaar heeft alles gedragen, alles geleden. En de wet van God vervuld. Dat is nou de ruimte. Kun je dat verstaan? Wij halen nou gauw onze schouders op als we een beetje moedeloos zijn. Dan denk je af, ja, wie zal er nou nog? Zullen er nog zijn die... Maar eigenlijk is er maar één antwoord. Hij. Hij is er. En zolang hij er is en dit evangelie verkondigd wordt, is het de verkondiging van het reddend handelen Gods in Christus Jezus. Niet in Augustinus, het reddend handelen Gods, of Franciscus van Assisi, of... Bernard van Clairvaux of Regen of Corbatio of noem het niet. Gods reddend handelen in Christus Jezus. Dat staat nou eenmaal als een paal boven water. Je hebt God niet zo ver gebracht door je tranen. Door je inzicht dat er wat moest gebeuren. Helemaal niet. God heeft dat zelf uit zichzelf en met zichzelf gedaan. Ik zei, dat geeft nou de ruimte. Waarom? Uit dat welbehagen, uit die gerechtigheid kan God nou alles geven. God kan alles geven. Zonder oneerlijk te zijn, zonder vals te spelen, zonder wat God kan om dat offer. Alles doen. Wat hem behaagt. Hij kan tegen een ellendige moordenaar zeggen die aan het eind van zijn Latijn gekomen is. En die roept, ach, denk eens aan me. Ik doe de deur open. Ga maar binnen. De Filistijnen, de Tyriërs, de Moren worden binnen uw hoofdstad voortgebracht. God zal ze zelf bevestigen en schragen. God. Waarom kan dat nou? Dat kan omdat die gerechtigheid van God in Christus Jezus voor eeuwig afdoende is. Genoeg. Daarom kun je niet zeggen, het is te erg. Met mij. Het is wel te erg. Het is niet voor niks dat er een middelaar is. Dat betekent dat het met u niks meer te beginnen was. En met mij ook niet. Maar dat is nou juist het soevereine van Gods genade. Hij heeft bij die Heere Christus, die held, heeft hij nou willen besteld. Daar is niks aan af en niets aan toe te doen. Ja, maar ik moet... Nee, ik moet niks... Vader zegt, dit is mijn lieve zoon. In hem heb ik alles gevonden. Alles. Gebeden, dankzeggingen, straf, gedragen, gewillig, mijn wet vervuld. Alles, alles heb ik gevonden. Hoeft niks meer bij van jou. Het is zelfs zo, als ik met een emmertje tranen bij de Heere kom, dan zegt de Heer, het is afschuwelijk. Ah. Die tranen. Kan dat net zo afschuwelijk zijn als al die vloeken. Als het gaat over de middelaar, over het offer, dan is hij echt die persoon die alles is. Die mijn partij, ik ben geen partij, gewoon ten ene male overschaduwd heeft. Weg, ik ben uit gezicht. Dat evangelie wordt ons gepreekt. En dat evangelie hebben wij nodig. Om rechtvaardig, heilig en verlost te zijn. en verlost te worden. Altijd weer. Daar mag geen water bij de wijn gedaan worden. Hier mag niks bij en er mag niks af. Het enige wat we erbij, maar dat is er niet bij, dat is erin. Wat erbij komt is dit. Hoort hem. Jezus Christus. De Vader zegt, ik heb geen andere raad voor jullie. Voor de dominee niet, voor de kerklid niet, voor de kerkenraad niet. Ik heb geen andere raad, geen ander woord te zeggen dan, hoor hem! Ik kan me indenken dat de mens, vooral een mens die zeer godsdienstig denkt en leeft enzovoort, dat die hier het niet makkelijk onder heeft. Zegt, ja, maar er zal toch dit en er zal toch dat. Ja, maar elke traan die u nog schrijft, uit waarachtig, ik durf nooit zo te zeggen, want ik hou mijn tranen altijd voor krokodillen tranen, eerlijk gezegd. Als zij is nog zo goed, maar dan zit ik al te denken, nee, je zal toch je eigen wel op het oog hebben, je meelijden met je eigen, met zorg om dit en om dat, durf ik gewoon niet op te tellen. Maar stel voor dat het met u wat beter is, dat u nog wel eens een traan mag schrijven van blijdschap of van verootmoediging. Dan is dat niet uw bemiddeling. Dat is alleen maar vanwege de middelaar uit hem. Dat vloeit uit, hè? Daar moet u niet en daar behoeft u niet mee bij God te komen om de weg te effenen. Dat u op de goede weg komt en bij God komt, dat hoeft niet. Want dan zou dat uw middelaar zijn, uw weg. Dat is het niet. Hij is alles. Dat weten wij nou uit het evangelie. Dat is de bron. En daar hopen wij in het vervolg nog, als de Heer ons het leven spaart, veel op te mogen letten. En ik hoop zo dat we allemaal, de kinderen en de oude mensen, broeder Barneveld is al de oudste geloof ik van ons groepje, zo'n 81 jaar, maar ik hoop zo dat we allemaal blij mogen worden, van harte blij, en dat we mogen zeggen en zingen, die God is onze God van vol. Komen zaligheid. Amen.